Ja, mensen vinden het heel bijzonder. Soms ook wel magisch. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat was toen we optraden in de tuinen. Nou ja, het is ook best wel een magische plek, natuurlijk. En als je gewoon hele goede muziek hebt, hele nieuwe ervaringen kan bieden, dan kan het best wel magisch worden op zo'n plek.
Welkom bij Muiderslot. Tussen je oren. Ik ben Roos en in deze podcast neem ik jou en je oren mee door de geschiedenis van het Muiderslot. Ik zit in de Ridderzaal, waar al eeuwenlang kunstenaars en wetenschappers bij elkaar komen. Een traditie die start in de 17e eeuw, wanneer kasteelbewoner en schrijver P.C. Hooft zijn hooggeplaatste vrienden als Vondel en Bredero uitnodigt op zijn kasteel. Deze illustere en besloten vriendenclub werd later bekend als de Muiderkring. Ook vandaag de dag is het Muiderslot nog steeds in gebruik als podium. Een plek voor muziek, theater, dans en meer. Maar wel met een meer open karakter. Toegankelijk voor publiek en niet meer zo exclusief als de bijeenkomsten van Hooft en zijn hoge pieven.
Wat betekent deze Ridderzaal voor een artiest, zeg maar?
Ja, ik denk dat het voor elke artiest anders is natuurlijk. Maar ik denk dat het voor de meeste artiesten is het ongewoon om hier op te treden. Dus specifiek in de Ridderzaal.
Een van de initiatieven die eind 2019 is ontstaan, is het Meemaakpodium. Waarbij nieuwe makers optreden bij het Muiderslot, het oudste podium van Nederland. Dankzij een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie kon dit initiatief starten. Ook in coronatijd waren er optredens die online werden gedeeld met het publiek. Het Meemaakpodium is inmiddels omgedoopt tot Hooftpodium, met een T, als verwijzing naar P.C. Hooft. Het uitnodigen van creatieve geesten op deze bijzondere plek is een oude traditie. Maar zoals dat gelukkig met de meeste tradities gaat, veranderen die met hun tijd mee. Je hoeft niet meer een statige vriend of een gearriveerd kunstenaar te zijn om hier te mogen optreden. Sterker nog, het Hooftpodium probeert juist zo inclusief mogelijk te zijn en brengt makers van diverse achtergronden en culturen bij elkaar. Om te doen wat hier al zo lang wordt gedaan. Optreden.
En ik denk dat je dat als artiest ook zelf heel erg voelt. Want je smelt denk ik een beetje samen met deze omgeving.
Mooi om te zien hoe die traditie wordt voortgezet. Ik ga erover in gesprek met Soumaya Bazi. Zij is betrokken bij het Hooftpodium. Soumaya is zelf schrijver, dichter en zet zich in voor een eerlijkere en inclusievere wereld.
Nou, wat was jouw rol binnen het Hooftpodium?
Mijn rol binnen het Hooftpodium? Het begon met optreden. De eerste keer dat ik hier optrad, dat was op een hele mooie zomerdag. De zon scheen. Het was heel groen. We zaten in de tuinen. En het Amsterdamse Andalusisch Orkest was er ook bij. En ik droeg toen voor. En het ging supergoed. Het was heel erg heel mooi. En vanaf toen is het ook overgegaan naar het presenteren van het Hooftpodium. Dus mijn rol is eigenlijk onderdeel zijn van het podium. En daarnaast presenteer ik het ook wel eens.
Ja, dus en als artiest en in gesprek met andere artiesten.
Ja.
En wat is er volgens jou zo leuk of bijzonder aan dit podium? Of vind je het eigenlijk leuk of bijzonder? Dat vul ik nu in.
Ik vind het Hooftpodium ontzettend ambitieus. Maar ook heel bijzonder, omdat de locatie zegt eigenlijk al genoeg. De geschiedenis van het Muiderslot. Het zit zeg maar al in de geschiedenis en in de traditie dat artiesten hier samenkomen. Om hun kunsten met elkaar te delen. En het is gewoon ontzettend bijzonder dat dat nog steeds gebeurt. Maar vooral wat ik heel vet vind is dat het museum ook echt met zijn tijd meegaat.
En in wat voor zin met tijd meegaan bedoel je?
Zoals je volgens mij al hebt gementioned, is dat het best wel een elitaire groep was die hier dan samenkwam. Dat waren dan de vrienden van P.C. Hooft. En die kwamen van heinde en verre. Maar het was toch een bepaalde laag van de samenleving. En wat je nu heel erg ziet, is dat het museum heel erg haar best doet om dat juist te doorbreken. Dus ze gaan wel verder met de traditie, maar dan op een vernieuwende manier. Geven zij daar nu vorm aan? En ja, dat vind ik zelf heel bijzonder, want niet elk museum is daar zo erg mee bezig.
En voelt het voor jou ook echt als het voortzetten van een traditie?
Voor mij persoonlijk niet per se. Omdat ik voel me niet per se verbonden met de geschiedenis van het Muiderslot. Maar ik voel wel heel erg dat het wel gaat om het voortzetten van een traditie, inderdaad. Omdat, nou ja, de naam zegt het al, het hoofdpodium, dat refereert ergens naar. En ja, het is wel duidelijk dat het ergens vandaan komt. Dat het niet iets is wat from scratch is bedacht of zo. Dus dat voel ik wel. Maar persoonlijk heb ik niet per se het idee dat ik een traditie voortzet.
Heb jij zelf wel iets met tradities?
Ja, zeker. Nou ja, wat betreft feestdagen. Ik vier zelf niet per se kerst of zo, maar wel spirituele maand Ramadan bijvoorbeeld. Dat is een traditie waarmee ik ben opgegroeid. En dat is iets wat ik elk jaar heb meegemaakt. En wat ik ook een poosje soort van dacht van, nou, ik voel daar helemaal niks voor. Dat is niks voor mij. Maar dat toch op latere leeftijd een eigen betekenis. Dat ik daar zelf betekenis aan heb gegeven, waardoor het soort van mijn traditie is geworden eigenlijk, voor mijn persoonlijk leven. Dus heel vaak tradities, dat is iets dat van buitenaf wordt opgelegd. Van, ja, dit is hoe we het doen. Maar ik heb ook ontdekt dat je tradities echt eigen kunt maken. Zodat je als een soort van iemand die boetseert, hoe noem je dat ook weer?
Een kunstenaar? Of een...
Mooie referentie, dat wilde ik niet zeggen. Maar, maar nu je het zegt, ja, eigenlijk wel. Heb je heel mooi gezegd. Als een soort kunstenaar maak je je eigen kunst van een traditie. Want dat kan ook.
Ja, en voelt het voor jou dan ook, nu je hier zo vaak op het Muiderslot bent, alsof je die traditie dan wel eigen aan het maken bent of zo?
Ja, ja, nu je het zegt, ik heb er zelf nog niet zo over nagedacht. Maar zo voelt het eigenlijk wel een beetje, ja. Want ik heb niet het gevoel dat ik hier ben om iemand anders kunstwerk te etaleren of zo. Als ik hier ben, heb ik wel echt het gevoel van, oh ja, ik ben hier echt als mezelf. En ik geef wat ik heb. En dat geldt dan voor elke kunstenaar die hier dan komt optreden.
Ja, want wat hoop je met jouw skills bij te dragen aan dat hoofdpodium?
Ja, dat het een veel mooiere representatie is van Nederland eigenlijk. Van ons allemaal. En dat het niet een... Ja, dat het gewoon laagdrempelig is. Dat meerdere mensen zich erin kunnen herkennen. Dat meerdere mensen zich verbonden voelen met deze plek. En met, ja, als je meer verbinding hebt, dan kan je ook veel mooiere dingen maken samen. Dus dat, zeg maar, op universeel niveau is dat dan, word je daar alleen maar rijker van.
En kende jij het Muiderslot eigenlijk al voordat jij hier terecht kwam?
Ja.
Dat wel?
Ja, ja. Zeker.
Dus voelde je dan toch een soort band met de plek?
Ja. Ja, want ik heb een kernherinnering als kind. Dat hier heeft plaatsgevonden. Want in groep 5, toen gingen we naar de basisschool op bezoek bij het Muiderslot. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik vond het kasteel heel interessant als een 8-jarig meisje. Maar wat ik nog interessanter vond was, je hebt hier buiten heb je een soort arena. Nou, geen arena, maar hoe heet dat?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Er waren een soort riddergevechten nagedaan.
Ja, inderdaad, een soort colosseumpje.
Ja.
À la Muiden, zeg maar.
Ja.
En ik kan me nog heel goed herinneren dat we daar met heel veel kinderen op die tribune zaten. En dat er een vrouw een presentatie deed. En ik weet nog dat ze hoogzwanger was. En zat een uil op haar arm. En een hele grote uil. En daar vertelde ze gewoon over. Volgens mij had dat ook te maken met de geschiedenis van het kasteel. En toen vroeg ze, ja, wie wil deze uil op zijn hand vast hebben? En ik weet nog dat mijn vinger, die schoot echt in de lucht van, ja, ik wil dat doen. Want ik hou gewoon heel erg van dieren. En toen al helemaal. En toen werd ik uitgekozen. En toen Dus ik heel vol zelfvertrouwen en enthousiasme naar beneden gelopen om die uil op mijn arm te zetten. En nou, toen kreeg ik die vogel op mijn arm en ik zakte gewoon bijna door de grond, want het ding was zo zwaar. En dat had ik niet verwacht. Volgens mij woog ik evenveel als die vogel zelf toen. En dat is me altijd bijgebleven. Dus ik associeerde het muiderslot altijd met een uil.
En kwam dat dan ook weer allemaal zo boven toen je hier nu zoveel jaren later weer terugkwam?
Ja, zeker. Ja, het voelde heel, heel vertrouwd meteen. En ik checkte meteen, zeg maar, dat stukje. Of nou, ik weet nog steeds hoe het heet, tribune, whatever. En ik ben toen daar, toen ik eventjes vrij was, heb ik daar doorheen gelopen. En toen was ik even terug in de tijd.
Even nostalgisch.
Ja, dus dat was wel leuk. Ja. Ja.
En nou ja, als presentator heb je hier natuurlijk veel met andere artiesten ook te maken gehad. Merk jij dat die historische plek ook iets met hun doet?
Nou, wat ik zelf heel mooi vind om te zien is hoe elke artiest toch zijn eigen associatie weet te maken met deze plek. Dus elke artiest die kan zijn kunst verbinden met deze plek. Of het nou bijvoorbeeld toen ik voor de eerste keer hier kwam optreden. Dat was dus samen met het Amsterdamse Andalusisch Orkest. En het Amsterdamse Andalusisch Orkest, dat maakt muziek. Dat maakt middeleeuws muziek. Andalusische muziek is middeleeuws. Dus dat gaat over de tijd van Almohade en zo, weet je wel. Dus Noord- of Zuid-Spanje en Noord-Marokko, dat gebied. En toen ik ze daar zo zag optreden in die tuinen, het was gewoon alsof dat zo hoorde bijna. Het klopte gewoon, de hele setting, de muziek, de muzikanten, zelfs hun instrumenten. De luid, weet je wel. Dat is een super middeleeuws instrument.
Ja, die zien we hier op schilderijen genoeg afgebeeld hier om ons heen.
Inderdaad, ja. Dus dat was heel grappig om te zien. Je denkt misschien in eerste instantie van, nou, dat heeft niet zoveel met elkaar te maken. Het zijn andere werelden. Maar als je ze dan toch bij elkaar zet, dan blijkt ineens dat er heel veel overeenkomsten zijn.
Ja, mooi hoe alles dan op zijn plek valt of zo.
Ja, maar letterlijk op zijn plek valt. Ja. Op deze plek.
Ja.
Ja.
Nou, nu was die Muiderkring in de 17e eeuw niet heel inclusief. Tenminste, het komt op mij wel over als een vrij elitaire besloten groep.
Ja, met alleen mannen. Voornamelijk.
Voornamelijk, ja. Maar we gaan het straks ook over een vrouw hebben die erin zat. Maar ja, die besloten groep, hoe pakken jullie dat nu aan met het organiseren van dit podium?
Ja, nou ja, ik zelf organiseer het dus niet. Maar een collega van mij, Fatma Boulas, zij is programmamaker.
Ja, bij Muiderslot.
Inderdaad. En zo heb ik haar ook leren kennen. Via heeft ze mij toen gevraagd om hier te komen optreden. En wat ik haar zie doen, ik zie haar heel erg haar best doen om bepaalde netwerken aan te boren die je hier niet zo 1, 2, 3 snel zou tegenkomen. En ja, haar netwerken die gaan echt alle kanten op. En die nodigt ze ook echt uit. Hier. Dus ik zie haar heel erg haar best doen. Natuurlijk ook samen met het Muiderslot. Met haar vorige collega Gonja. Om gewoon bepaalde netwerken aan te boren die niet zo snel hier zouden zijn uitgenodigd in die tijd. Of, I don't know.
Ja.
Ook niet uit zichzelf hier per se naartoe zouden komen.
Maar mooi om te zien hoe die traditie er is, maar ook wordt aangepast en met de tijd meegaat.
Ja. Precies, ja.
En in dat straatje past het volgende stukje over Maria Tesselschade, want er waren wel degelijke vrouwen hier.
Een van de vaste genodigden van de Muiderkring is Maria Tesselschade Roemers Visser. Een hele mond vol. Ze is geboren op 25 maart 1594. Een opvallende verschijning tussen de groep statige mannen. Maar Maria is dan ook zeker geen gemiddelde vrouw in haar tijd. Haar vader is Roemer Visser, een welvarend koopman en dichter. Hij zorgt ervoor dat Tesselschade en haar zus, Anna, al op vroege leeftijd met de crème de la crème van de Nederlandse schrijverswereld in contact komen. Haar naam dankt Tesselschade aan een scheepsramp bij Texel. Haar vader verloor daar 44 schepen. De naam moet haar eraan herinneren dat al het aardse bezit vergankelijk is. Je zal er maar dagelijks aan terugdenken. Maria bezit enorm veel talent, dat we bevestigd zien in de brievenuitwisseling tussen onder andere PC Hooft en Constantijn Huygens. Niet de minste om complimenten van te krijgen. Zo is ze bijzonder muzikaal, kan mooi schrijven, spreekt meerdere talen, kan prachtig glas graveren en ze is scherp in discussie. De bewondering van deze statige mannen slaat zelfs over in liefde. Maar Maria wijst meerdere huwelijksaanzoeken binnen de Muiderkring af, wat haar stiekem nog stoerder en intrigerender maakt. Daarbovenop bekeert ze zich tot het katholieke geloof, wat in die tijd in Holland zeker niet voor de hand ligt. De precieze reden hiervoor is niet bekend, maar het wordt haar door haar vrienden in de Muiderkring in ieder geval niet in dank afgenomen. Maar ze wordt wel gerespecteerd met haar standvastigheid en haar motto elk zijn waarom, dat ieder zijn eigen keuze betekent. Op mij komt ze over als een bijzondere eigenzinnige vrouw, die zeker niet onderdeed voor de beroemde mannelijke leden van de Muiderkring. Je kunt Maria nog terugvinden op verschillende schilderijen in de ridderzaal van het Muiderslot. Ook staat er een standbeeld van haar in de kasteeltuin.
Voel jij je verwant met zo'n vrouw als Maria Tesselschade?
Nou, ik moet zeggen dat ik me sowieso verbonden voel met elke vrouw die een soort uitzondering op de regel is. Of tenminste, de uitzondering tussen aanhalingstekens is in de mannenwereld. Ja, Maria Tesselschade was natuurlijk wel van een andere, hoe zeg je dat? Andere achtergrond. Want ook al was ze vrouw, ze was natuurlijk wel, ze zat wel in de hogere kringen. En desondanks had ze veel makkelijker toegang tot bepaalde groepen. Maar ik voel me zeker wel verbonden met iemand als zij. Ze heeft gewoon, ja, om het op zijn Amsterdams te zeggen, gewoon scheid. En ze liet zich niet omver praten of zo. Of ze geloofde, ik neem aan dat ze, tenminste, ik voel dat ze heel erg geloofde in haar kunnen. En in wat ze te bieden had, in haar talenten. En dat ze niemand daar iets, ze liet niemand daarvoor in de weg staan, zeg maar. En daar heb ik wel heel veel respect voor. En daar voel ik me zeker verbonden mee.
Dat herken je wel?
Dat herken ik wel, ja. Ja, jawel, jawel.
Ja, leg eens uit.
Ik heb vaak gehoord dat ik zelf ook best wel eigenzinnig kan zijn. Of heel eigenwijs. Ook als kind, als ik graag iets wilde. En dat met heel mijn hart. Of dat nou was op muziekles of ergens naartoe of schrijven of whatever. Dan kon ik daar wel echt heel erg in doordrammen. Als ik daar echt in geloofde van, dit hoort bij mij of ik moet dit doen. En dat is nooit veranderd. Ja, hoe moeilijk bepaalde obstakels ook kunnen zijn. Want als vrouw ook nog steeds hoor. Je bent toch, je zit toch nog steeds in een patriarchale samenleving. Natuurlijk wel heel anders dan hoe het was in de 17e eeuw of in de 16e eeuw. Maar nog steeds wel een soort van ruïne van wat er toen was. En ja, daar ben ik nog steeds mee in gevecht.
Mm-hmm.
Ja, wel, eigenlijk wel.
Yeah.
Meer aan het strijden eigenlijk. Ja, net als zij toen.
En dat eigenzinnige wat je net noemde. Vaak hebben bepaalde vormen van kunst, zoals dans of theater, toch een bepaald stigma aan zich kleven. Dat het voor hele vrije, kunstzinnige, eigenzinnige types misschien wel is.
Ja, voor rare mensen of zo.
Ja, mm-hmm. Niet dat ik dat vind, maar ja. je hoort dat wel.
Ja.
Heb jij daar ook mee te maken?
Nu niet meer, maar vroeger wel. Dus ik was bijvoorbeeld op school ook een van de weinigen die het superleuk vond om naar musea te gaan. Die echt alle informatie opslurpte. Terwijl andere kinderen die waren echt van, oh, dit is echt kapot saai. Ik wil dit niet. En ik zo van, jawel, ga door met vertellen. En heel veel vragen stellen van, en dit en hoe dit. Of met, hoe heet dat? Toneelles, dat ik dan heel erg mezelf kon verliezen in een rol. Terwijl voor andere kinderen was het, gewoon even leuk om te doen en that's it. En ja, soms dan kinderen die kunnen dat bijvoorbeeld raar vinden of zo. Van, oh, je bent echt raar. Waarom doe je zo? Doe normaal, la la la. Dus in die zin heeft dat inderdaad een bepaald stigma. Maar ja, dat boeit mij eigenlijk niet zoveel.
Nee, heel goed.
Nee.
En hoe proberen jullie met het hoofdpodium en zo'n breed mogelijk publiek aan te spreken?
Door de artiesten, door de mensen die je vraagt om op te treden. Want die hebben weer een eigen publiek. En hoe meer, hoe diverser jouw artiesten zijn en in wat ze doen, in wie ze zijn, in hun verhalen, hoe meer mensen je kan aanspreken. En dan krijg je vanzelf een veel breder publiek.
Ja, dus ook weer door hun achterban mee te nemen.
Ja, en die achterban die steken elkaar ook aan, want het is ook echt een uitwisseling.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat het Muiderslot andere bezoekers trekt dan andere normale podia, zeg maar. Is dat zo, denk je?
Ja,
of heb je
zeker
dat gezien, zeg maar, als je toen in de zaal rondkeek?
Ik zie wel dat het publiek wel langzaamaan wordt verrijkt.
Ja, en daar draagt zo'n hoofdpodium natuurlijk zeker aan bij. En hoe dat dan weer mengt met de achterban van artiesten.
Precies, ja.
En wat voor reacties komen er vanuit het publiek tijdens zo'n hoofdpodium?
Ja, mensen vinden het heel bijzonder. Soms ook wel magisch. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat was toen we optraden in de tuinen. Nou ja, het is ook best wel een magische plek, natuurlijk. En als je gewoon hele goede muziek hebt, hele nieuwe ervaringen kan bieden, dan kan het best wel magisch worden op zo'n plek. En dat hebben we wel eens gehoord. En dat is echt alleen maar, dat is super dope.
Ja, maar ook hoe dat dan ook weer met de geschiedenis is verbonden. Want eigenlijk is de hele Muiderkring een mythe. En een mythe heeft iets magisch. En hoe dit dan weer op een andere manier magisch is.
Je maakt hele mooie referenties.
Is die cirkel toch weer rond?
Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Een beetje sprookjesachtig.
Ja.
Magisch. Ja, klopt. Ja. Je hebt gelijk.
Dus eigenlijk gaat die traditie zo eigenlijk ook wel weer door.
Ja, heel anders, maar toch weer precies hetzelfde.
Ja. En wie hoop jij ooit nog op het hoofdpodium te zien?
What a question. Ja, het klinkt misschien heel, heel stom, maar mijn vrienden.
Optreden daar?
Ja. Ik heb heel veel vrienden die ook schrijven of muziek maken. En het lijkt mij heel vet om hen daar ook wel een keer te zien shinen.
Maar past eigenlijk ook weer helemaal bij hoofd, want die nodigt hier ook zijn vrienden op.
Nou, uit. Zie je?
Ja.
Het moet zo zijn.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Dank jullie.
Dit was Muiderslot tussen je oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien en mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Hoonhout. Hij verzorgde ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Podium. We maken ook een reeks over kasteel en collectie, een reeks over water en eentje over de kasteeltuinen. Alle afleveringen zijn vanaf najaar 2021 te beluisteren via je favoriete podcast-app. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!